Well, it is a great privilege to be with you again.
Het is een groot voorrecht om hier opnieuw te mogen zijn.
It's been many years, I think maybe 9 years, 8 or 9 years.
Het is veel jaren geleden, ik denk een jaar of 8, 9.
And this time I was able to bring my wife with me.
Dit is deze keer had ik de kans om mijn vrouw met mij mee te nemen.
But I haven't found her.
Ze is over daar. Je had ze nog niet gevonden, maar ze zit daar.
My wife Mona.
Zijn vrouw Mona.
If you have your Bibles, let's turn to Titus chapter 3.
Als je een Bijbel bij hebt, mag je hem opleggen op Titus hoofdstuk 3.
And I'm going to read first in English.
En ik zal het eerst in het Engels voorlezen.
And then I'll have Brother Michael read in Dutch. Titus chapter 3, verses 3 to 7.
Dus Titus hoofdstuk 3, vers 3 tot en met 7.
For we also once were foolish ourselves, disobedient, deceived, enslaved to various lusts and pleasures, spending our life in malice and envy, hateful, hating one another. But when the kindness of God our Savior and His love for mankind appeared, He saved us not on the basis of deeds which we have done in righteousness, but according to His mercy by the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit whom He poured out upon us richly through Jesus Christ our Savior, that being justified by His grace we might be made heirs according to the hope of eternal life.
Ik lees de vers nog eens in het Nederlands. Dus vanaf vers 3. Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeertes en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Maar toen de goede tierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig. Niet op grond van werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest, die hij in rijke mate over ons heeft uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker, opdat wij rechtvaardig door zijn genade erfgenade zouden worden overeenkomstig de hoop van het eeuwig leven.
There are two great miracles at the heart of the gospel message.
Er zijn twee bijzondere wonderen in het hart, aan het hart, in de kern van het evangelie.
The first one Paul mentions in verse 5.
De eerste vernoemt Paulus in vers 5.
He talks about the washing of regeneration.
Daar spreekt hij over het bad van de wedergeboorte.
So we're going to be looking at regeneration.
Dus vanavond gaan we kijken naar wedergeboorte.
But the second great miracle he talks about in verse 7.
En het tweede spreekt hij over in vers 7.
Being justified by His grace.
Daar spreekt hij over gerechtvaardigd door zijn genade.
So that will be our subject tonight. Justification and tomorrow more on justification and regeneration.
En dat zal ons thema voor vanavond. Rechtvaardiging en morgen meer over rechtvaardiging en wedergeboorte.
So the question is, what is justification?
Dus de vraag is, wat is dan rechtvaardiging?
What is regeneration?
Wat is wedergeboorte?
And why do we need justification so desperately?
En waarom hebben we zo hard rechtvaardiging nodig?
And why do we need regeneration so desperately?
En waarom hebben we wedergeboorte nodig?
To answer those questions, we want to begin where the Bible does.
En om deze vragen te beantwoorden willen we beginnen waar de Bijbel begint.
The Bible begins with the subject of sin.
De Bijbel begint bij het thema de zonde.
According to the Bible, the world as it now is not normal.
Volgens de Bijbel is de wereld zoals we die nu zien niet normaal.
War and murder and rape are not normal.
Oorlog, moord, verkrachting zijn niet normaal.
Disease and death and tears are not normal.
Ziekte, dood, tranen zijn niet normaal.
Misery and anguish are not normal.
Moeite en verdriet zijn niet normaal.
Something has gone wrong.
Iets is fout gegaan.
Multitudes of people in the world around us are trying to find the answer to life by starting with this world as being normal.
En de massa rondom ons probeert de wereld te begrijpen met de veronderstelling, met een wereld die niet normaal is.
If you look at the world around us and you believe that everything is normal, you will not be able to find an answer.
En als je rondom je kijkt en je probeert van deze wereld een wereld te maken die normaal is, dan zal je niet tot antwoorden komen.
You will end with despair.
Dan ga je ja verloren gaan in ja verzuchting.
But in our hearts, all of us know something is wrong.
Want in ons hart begrijpen we allemaal dat er iets verkeerd is.
Even an atheist, if he is honest, has to admit something is wrong.
Zelf de atheist, als hij echt eerlijk is, zal moeten erkennen dat er iets verkeerd is.
And the Bible answer is that man has sinned.
En het antwoord die de Bijbel geeft is dat de mens gezondigd heeft.
It's not an easy answer.
Het is geen gemakkelijk antwoord.
But it is an answer.
Maar het is een antwoord.
No one else has any answer at all.
Niemand anders kan een antwoord geven.
Think of this.
Denk hieraan.
The world is not normal.
De wereld is niet normaal.
We have grown accustomed to this.
En daar zijn we aan gewoon geworden.
But if you look back at the history of the history of the world is one long history of war and hate and murder.
Maar als je terugkijkt naar de geschiedenis van de wereld, dan is die geschiedenis een geschiedenis die samenhangt door oorlogen, moeite, problemen.
The history of the world is a history of death.
De geschiedenis van deze wereld is een geschiedenis van de dood.
And the Bible says that it is because of sin.
En de Bijbel zegt dat dit komt door de zonde.
The Bible says that the whole human race is saturated by sin.
De Bijbel zegt dat het hele, de hele mens doordrongen is door de zonde.
Romans chapter 3.
In Romeinen hoofdstuk 3.
There is none righteous, no not one.
Er is niemand die goed doet, nee, niet één.
There is none who understands.
Er is niemand die begrijpt.
There is no one who seeks after God.
Er is niemand die God zoekt.
That's the way the Bible describes the condition of the world.
Zo, op die manier beschrijft de Bijbel de toestand van deze wereld.
In other words, this is something that affects every one of us.
En dat wil zeggen dat dit in ieder van ons beïnvloedt.
No matter how young, no matter how old.
Hoe jong of hoe oud je ook bent.
No matter what race.
Waar je ook vandaan komt.
Black, white, whatever, doesn't matter.
Of je nu blank of zwart bent, waar je ook vandaan komt, het doet er niet toe.
No matter what nation.
Het doet er niet toe uit welk land je voortkomt.
Civilized.
Of je nu een beschaafde bevolking bent.
Uncivilized.
Of een onbeschaafde bevolking.
I was in Cambodia, Phnom Penh.
Charles was in Cambodia.
And I saw the killing fields.
En je zag de slagvelden.
The mountains of skulls.
De bergen met schedels.
And the instruments of torture were very primitive.
En de instrumenten, de toestellen die ze gebruikten om mensen te martelen, waren heel primitief.
But I was also in Auschwitz.
Maar hij bezocht ook Auschwitz op een moment.
And there the instruments of torture were very civilized.
En daar waren de manieren hoe ze mensen martelden, ombrachten, heel verfijnd.
Scientific experiments performed on human beings.
Wetenschappelijke experimenten die ze uitoefenden op mensen.
Over 6000 kilograms of women's hair.
Ongeveer 6000 kilogram aan vrouwenhaar.
That was still left when they took over the camp.
En dat die daar nog steeds lag als restante toen ze het kamp overnamen.
And they used that hair to make fabric out of sacks.
Haar die ze zouden gebruiken om bepaalde materie van te maken, bijvoorbeeld zakken.
These things are terrible.
Dit zijn vreselijke dingen.
But according to the Bible, the world is the way it is, not because of men like Pol Pot or Hitler.
En volgens de Bijbel is de wereld niet op deze manier omwille van mensen zoals Pol Pot of Hitler.
The world is the way it is because it's made up of people like you and me.
De wereld is zo, zoals we ze kennen, omwille van mensen zoals jou, jij en ik.
And Paul describes that in the verses we read.
En dat zegt Paulus ook in de versen die we gelezen hebben.
In verse 3, he says, we also once were foolish ourselves.
Daar zegt Paulus in vers 3, want ook wij waren voorheen onverstandig.
Disobedient.
Ongehoorzaam.
Deceived.
Dwalend.
Enslaved.
Verslaafd.
Now this is a Pharisee saying this.
Dat is een fariseer die dit schrijft.
Enslaved to various lusts and pleasures.
Verslaafd dan aan begeertes en hartstochten.
Spending our life in malice and envy.
Levend in slechtheid en afgunst.
Hateful and hating one another.
Hatelijk en elkaar hatend.
So, the world is not normal.
Dus de wereld is niet normaal.
Something's wrong.
Er is iets verkeerd.
And the thing that's wrong is our sin.
En hetgene die verkeerd is onze zonde.
Man's one great problem in the world today is sin.
Het grote probleem van de mens vandaag is de zonde.
Your one great problem is sin.
Jouw groot probleem vandaag is
my one great problem is sin.
Ons probleem vandaag is de zonde.
But that sin problem has two parts.
En dat probleem van de zonde heeft twee aspecten, twee kanten.
The first part is internal.
Aan de ene kant is het een intern probleem.
Man has a bad heart.
Het hart van de mens is slecht.
In Mark chapter 7.
In Marcus hoofdstuk 7.
Verses 21 to 23.
Versen 21 tot 23.
You can go ahead and read.
Ga ik met jullie voorlezen. Dus Marcus 7, 21 tot en met 23. Daar staat, want van binnenuit, uit het hart van de mensen komen voort kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens.
So all of these things come out from the inside.
Ja, al die zaken komen uit onszelf.
It's a big problem.
Het is een groot probleem.
Man has an internal problem with sin.
De mens heeft een intern probleem met de zonde.
But that's only part of our sin problem.
Maar dat is maar één aspect van ons zondeprobleem.
Suppose a man could suddenly stop sinning.
Stel je voor dat een mens zou erin slagen om op dit moment te stoppen met zondigen.
So for 20 years he's been living in sin and suddenly he was perfect from then on.
Al 20 jaar leef je in zonde, maar opeens stop je met zondigen.
Would he go to heaven?
Zou die persoon naar de hemel kunnen gaan?
No, he wouldn't.
Nee, dat zou hij niet.
Because all of his past sins and crimes have still not been punished.
Want al zijn zonden die hij in het verleden gedaan heeft, zijn niet gestraft geweest.
Think of a murderer.
Denk aan een moordenaar.
He spent his life killing people.
Is zijn hele leven mensen aan het doden geweest.
And suddenly he stops.
En op een gegeven moment stopt hij.
And he never kills another person.
En hij doodt nooit niemand meer nadien.
That doesn't pay for all the murders he's already committed.
Dat doet niks met al de moorden die hij al reeds gepleegd had.
So all of us have an internal problem.
Dus allemaal hebben we een intern probleem.
We have a bad heart.
Ons hart is slecht.
But more than that, we have an outward problem.
Maar daarnaast hebben we ook een uitwendig probleem.
We have a bad record in the eyes of God's law.
We hebben een strafblad als het ware in de ogen van God.
You see, this is a problem outside of ourselves.
En dat probleem is een probleem die buiten onszelf afspeelt.
All of us have our past sins that need to be paid for.
Wij allen hebben zonden uit het verleden waar er betaling voor nodig is.
We're all fugitives from justice.
We zijn allemaal op de vlucht van de rechtvaardigheid.
This thing, what is this thing called justice?
En wanneer we spreken over rechtvaardigheid, wat bedoelen we dan?
In the very character of God, there is something called justice.
Rechtvaardigheid is iets die we vinden in het diepste karakter van wie God is.
And this principle of justice is also written on every human heart.
Maar de gedachte van rechtvaardigheid is ook iets die op in ieder van ons hart geschreven staat.
Or you could call it a principle of equity.
Ja. Een iets van rechtvaardigheid die we allemaal kennen.
What does that mean?
Wat bedoelen we daarmee?
It means that we all know that sins deserve to be punished.
Het wil zeggen dat we allemaal begrijpen dat zonde gestraft moet worden.
We all know that it's not right for sin not to be punished.
We begrijpen allemaal dat het verkeerd is om zonde niet ongestraft te laten.
We know that the scales of justice must be balanced.
We begrijpen allemaal dat de weegschaal als het ware van rechtvaardigheid dat die in balans moet gebracht worden.
How do we know that?
Hoe weten we dat?
Well, we just know.
Gewoon omdat we dat allemaal.
This is something deeper than being able to prove it.
Dat is iets dat we begrijpen allemaal. We weten het allemaal. Niet iets die we zomaar moeten bewijzen. Het zit in ons binnenste.
It's part of the image of God written on the human heart.
Het is een aspect van wat het betekent om gemaakt te zijn in het beeld van God.
That's why we feel moral anger when crimes are not punished.
Dat verklaart ook waarom we moreel kwaad kunnen worden, waarom we verontwaardigd zijn wanneer er iets vreselijks gebeurt voor ons.
I hope you can get this.
Ik hoop dat je dit het volgende begrijpt.
Suppose a man rapes and murders a little girl.
Stel je voor dat een man een jong meisje zou verkrachten en vermoorden.
And the judge, he comes before the judge.
En hij komt voor de rechter te staan.
And the judge says, that will be 5 euros.
En de rechter zegt, oké, dat zal dan 5 euro zijn.
We get angry.
We zouden kwaad worden.
Because we know it's wrong.
Omdat we allemaal begrijpen dat het verkeerd is.
Here's the crime.
Hier heb je een misdaad.
And the scales of justice are not balanced.
En die balans van rechtvaardigheid die wordt niet in balans gebracht.
The crime has not been paid for.
De misdaad is niet betaald geweest.
And the punishment does not equal the crime.
En de straf die gegeven wordt is niet gelijk aan de misdaad die gedaan geweest is.
We know in our hearts absolutely that sin must be punished.
We begrijpen in ons hart dat zonde gestraft moet worden.
It hasn't happened yet.
Maar het is nog niet gebeurd.
Many people that have committed all kinds of sins are walking without any punishment.
Vele mensen lopen nog steeds rond die vreselijke zonden begaan hebben.
But as certainly as there is a God,
maar zo zeker dat we zijn dat er een God is,
as certainly as there is right and wrong,
zo zeker dat we zijn dat er goed en slecht is,
we are absolutely certain that those scales must be balanced.
Ook zo zeker zijn we dat die balans in even moet komen te staan.
Now this is the big problem.
En dat is juist het grote probleem.
We are all sinners.
We zijn allemaal zondaars.
And our sins must be punished.
En onze zonde moet gestraft worden.
That's a big problem.
En dat is een groot probleem.
How can an absolutely holy, righteous God forgive our sins and justify us?
Hoe kan een God die rechtvaardig en heilig is onze zonden vergeven en ons rechtvaardigen?
How can a righteous judge justify a guilty criminal?
Hoe kan een rechtvaardige rechter een schuldige crimineel rechtvaardig verklaren?
Proverbs 17:15.
Spreuken 17:15.
Says that he who justifies the wicked is an abomination to the Lord.
In Spreuken 17 vers 15 staat er: wie de goddeloze vrijspreekt en wie de rechtvaardige schuldig verklaart, zijn voor de Heere een gruwel, allebei.
A judge that justifies the wicked is an abomination to God.
Een rechter die de zondaar vrijspreekt is een gruwel voor God.
In other words, God cannot just forgive our sins.
Om het anders te zeggen, God kan niet zomaar onze zonden vergeven.
Justice has to be satisfied.
De rechtvaardigheid moet verzadigd worden.
2 days ago I just read in the news.
2 dagen terug las ik zelfs in het nieuws.
A family of 8 people were murdered.
Dat er een gezin van 8 personen gedood was.
True story.
Is onlangs gebeurd.
Unbelievable.
Is ongelooflijk.
Suppose they, whoever killed them comes before the judge.
Stel je voor dat de daders voor de rechter komen te staan.
And the judge says, well, I'm a very loving judge. You're guilty, but you can go free. You're right in the eyes of the law.
En de rechter zegt, begint zijn pleidooi met, ik ben een heel liefdevolle rechter en ja, ik laat jullie vrij, ik laat je vrij en je bent rechtvaardig verklaard in de ogen van de wet.
You see, we know that that's wrong.
We begrijpen allemaal dat is verkeerd.
Any judge like that is a wicked judge.
En een rechter zoals dat is een slechte rechter.
Sin has to be punished.
Zonde moet geoordeeld en gestraft worden.
In the Old Testament it tells about finding a dead body, somebody that's been killed outside of a city.
In het Oude Testament vinden we wetten over wat er gebeurt wanneer een lijk, een gestorven iemand gevonden werd ergens op een plaats.
They find somebody and they don't know who did it.
Ze vinden iemand terug en ze weten eigenlijk niet wie het gedaan heeft.
God says this has to be taken care of.
En God beschrijft hoe dit moet afgehandeld worden.
Somebody has to die.
Iemand moet sterven.
And they would perform a ceremony to show that they were washing their hands. None of us have done this crime.
En er zou een soort van ceremonie plaatsvinden waar dat allen hun handen zouden wassen als een teken van wij zijn niet schuldig aan de dood van deze persoon.
For every non-Christian,
voor elke ongelovige,
their crimes, their sins are pushing down on their head.
Hun zonde, hun schuld drukt hen als het ware neer.
And God must balance the scales of justice.
En God moet die balans van rechtvaardigheid juist brengen, in balans brengen.
So the big problem is, how can any of us ever be justified?
En dus het grote probleem is, hoe kan wie dan ook van ons ooit rechtvaardigheid ontvangen?
There's only one answer to that question.
En er is maar één antwoord op deze vraag.
Justice has to be satisfied.
De rechtvaardigheid moet verzadigd worden.
We cannot satisfy it for ourselves.
En dat kunnen we niet uit onszelf, dat kunnen we niet voor onszelf doen.
So someone else has to satisfy it for us.
En dus iemand anders moet die rechtvaardigheid verzadigen voor ons.
Someone else has to pay for our sins.
Iemand anders moet voor onze zonde betalen.
Someone has to take our place and pay our debt.
Iemand anders moet in onze plaats onze schuld betalen.
And that's what the Lord Jesus did.
En dat is juist wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft.
1 Peter 2:24.
In 1 Petrus 2.
It says that he bore our sins in his own body on the cross.
Sla het even op. In 1 Petrus hoofdstuk 2 vers 24 staat:
he himself bore our sins in his own body on the cross.
Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout.
And again in Isaiah 53.
En opnieuw in Jesaja hoofdstuk 53.
4 to 6.
En vanaf vers 4 tot en met vers 6. Should I read?
Yes.
The verse. Voorwaar, dus Jesaja 53 vanaf vers 4. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem achter voor een geplaagde, voor door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze onvertredingen verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keren ons ieder naar onze eigen weg. Maar de Heere heeft ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen.
So, verse 6, we like sheep have gone astray.
In vers 6 staat er dat wij dwalende schapen waren.
But the Lord has caused the iniquity of us to fall on him.
Maar de Heere heeft onze ongerechtigheid op hem doen neerkomen.
Now, I'm just laying a foundation.
Ik ben vooral bezig met die fundamenten neer te leggen.
We haven't started to apply anything yet.
We zijn nog niet bezig met deze zaken toe te passen op ons.
There is a wonderful verse in the little book of Philemon.
Er is een heel mooi vers in het kleine boekje Philemon.
Verses 17 and 18.
In versen 17 en 18. Dus Philemon, vers 17 en 18. I read them again. Okay. Als Als u mij dus houdt voor een medegelovige, aanvaard hem dan zoals u het mij zou doen. En als u het, als hij u in iets onrecht aangedaan heeft of iets schuldig is, breng dat mij in rekening.
Now you know the story here.
Ik hoop dat je het verhaal kent hier.
Onesimus was a slave of Philemon.
Ik moet zijn naam. Onesimus, ja, ik vind hem niet terug, maar hij was een slaaf. De man is een slaaf van Philemon.
And he had run away from Philemon.
En dus Onesimus had weggevlucht van Philemon.
And he became a Christian through the ministry of Paul.
En hij werd een christen door de bediening, door de prediking van
Paulus.
Now
Paul is sending Philemon, sending Onesimus back to Philemon.
En nu stuurt Paulus Onesimus terug naar Philemon.
And he says in verse 18, if he has wronged you in any way.
En nu zegt Paulus, wat we zien in vers 18, als hij iets gedaan heeft, jou onrecht aangedaan heeft.
Or if he owes you anything.
Of als hij iets schuldig is aan jou.
Charge that to my account.
Breng dat mij in rekening.
Impute that to me.
Reken mij dat toe.
Now what's he saying? It was not Paul's debt.
Wat Paulus zegt niet dat het de schulden van Onesimus zijn schulden zouden zijn.
It was Onesimus' debt.
Het was Onesimus zijn schuld.
But he said, if he owes you anything, charge that to my account.
Maar hij zegt, als hij iets schuldig is aan jou, breng dat mij tot rekening.
So, when Paul says that, what happens?
Als Paulus dat zegt, wat gebeurt er dan?
Suppose Onesimus owed Philemon 1000 euros.
Stel je voor, Onesimus was Philemon 1000 euro schuldig.
Paul says, charge that to me.
Paulus zegt, reken dat mij toe.
And so Philemon takes this and he writes that on what Paul owes him.
En dus Philemon neemt dat. En hij schrijft het op als iets die nu Paulus in schuld is.
As soon as that happens, it actually becomes Paul's debt.
En zodra dat gebeurt, wordt het Paulus zijn schuld.
He takes it as his own debt.
Paulus neemt het als zijn eigen schuld.
Now he is responsible to pay it.
En dus is Paulus ook de verantwoordelijke om het nu te betalen.
Now that's what happened with our sins.
En het is juist dat die gebeurd is met onze
zonden.
Want dezelfde bewoording wordt gebruikt wanneer er geschreven staat over zonden.
The Bible says that our sins were imputed to Christ.
De Bijbel spreekt over dat onze zonde toegerekend geweest is aan Jezus.
They were put on his account.
Dat ze op zijn rekening geplaatst werden.
Now God was not pretending that this had happened.
En het is niet zo dat God deed alsof dat gebeurde.
It actually happened.
Het is iets die echt gebeurde.
He said, I will take your debt and I'll pay it myself like it was my debt.
Hij zegt, ik zal jouw schuld nemen en ik neem het en ik zal het betalen alsof het mijn eigen schuld is.
God was not pretending that Christ paid for your sin.
En God deed niet alsof dat Jezus voor je zonde betaald heeft.
He actually took our sins as his debt and he actually paid them in full.
Hij nam echt werkelijk onze zonde en hij nam ze als zijn eigen schuld om ze vervolgens te betalen.
Now we're starting to get close to the meaning of justification.
En we beginnen dichter en dichter te komen bij de ware betekenis van de rechtvaardiging.
So I have seven truths about justification that I want us to look at.
Er zijn zeven waarheden rond rechtvaardiging waar ik mee naar wil kijken.
We'll start tonight and Lord willing we'll finish tomorrow.
En daar zullen we vanavond nog aan beginnen en als de Heer het wil, zullen we morgen verder daarnaar kijken.
Many Christians think they kind of understand justification.
En er zijn veel christenen die denken dat ze rechtvaardiging wel begrijpen.
But it's obvious from the way they think that they don't understand it.
Maar het wordt duidelijk van op de manier hoe ze erover denken dat ze het eigenlijk niet helemaal begrijpen.
So what's the first truth about justification?
Dus wat is de eerste waarheid rond de rechtvaardiging?
Justification is based on the blood of Jesus.
Rechtvaardiging is gebaseerd, gegrondvest op het bloed van Jezus.
Romans chapter 5 verse 9.
Romeinen hoofdstuk 5 vers 9.
Paul says we are justified by his blood.
Daar zegt Paulus dat we gerechtvaardigd zijn door zijn bloed.
And in 1 John 1 7.
In Johannes hoofdstuk 1 vers 7.
John says the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin.
Daar staat dat het bloed van Jezus ons reinigt van alle zonde.
Justification is based on the blood of Jesus.
Rechtvaardiging is gebaseerd op het bloed van Jezus.
In other words, justification moves forward on the basis of the satisfaction of justice. It proceeds.
Rechtvaardiging vervolgt op het grond. Nee, again, sorry.
Justification proceeds on the basis of the satisfaction of justice.
Rechtvaardiging is gebaseerd, vervolgd op de verzadiging van de schuld.
In other words, when God justifies a person, he's not looking at the person.
Daarmee willen we zeggen dat als God iemand rechtvaardigt, kijkt hij niet in eerste plaats naar die persoon.
He's looking at the blood of Jesus.
Hij kijkt naar het bloed van Jezus.
We're justified by his blood.
We zijn gerechtvaardigd door zijn bloed.
Another way of saying it.
We kunnen het ook op een andere manier zeggen.
God does not justify a man on the basis of anything in the man.
Is dat God niet de mens rechtvaardigt of een mens rechtvaardigt op basis van één iets wat hij in de mens zelf zal vinden.
He does not justify a man because he is in any way godly.
Hij rechtvaardigt geen enkel persoon omdat hij op een of andere manier goddelijk is.
In fact, in Romans 4 and verse 5.
In tegenstelling in Romeinen 4 vers 5.
Paul says God justifies the ungodly.
Daar staat dat God de goddeloze rechtvaardigt.
Do you feel unworthy of being justified?
Heb je ooit het gevoel dat je het niet waard bent om gerechtvaardigd te worden?
You are completely unworthy of being justified.
Dat klopt, je bent volledig onwaardig om gerechtvaardigd te worden.
Everything about you says that God shouldn't justify you.
Alles aan jou is juist een bewijs dat God jou niet moet rechtvaardigen.
God does not justify a person on the basis of anything in the person.
God rechtvaardigt niemand op de basis van iets in die persoon zelf.
In fact, he doesn't justify you because of your repentance.
Meer zelfs, hij rechtvaardigt jou niet omwille van jouw berouw.
Your repentance does not pay for sin.
Jouw berouw betaalt niet voor de zonde.
Back to my illustration of a murderer.
Misschien terug naar het voorbeeld van de moordenaar.
He's committed a terrible crime.
Heeft een vreselijke zonde of een vreselijke misdaad begaan.
He tells the judge, I'm very sorry.
Hij zegt tegen de rechter, ik het spijt me zeer.
That doesn't pay for the crime.
Ook dat betaalt niet voor de schuld.
Suppose he's just a little bit sorry.
Misschien als hij een klein beetje spijt heeft.
That doesn't pay for the crime.
Ook dat betaalt niet voor de misdaad.
Suppose he's even more sorry.
Misschien heeft hij toch wel veel spijt.
That doesn't pay for the crime.
Ook dat betaalt niet voor de misdaad.
How sorry does he have to be before it pays for the crime?
Hoeveel spijt zou hij moeten hebben vooraleer hij kan betalen voor de misdaad?
It doesn't matter how sorry he is, it doesn't pay for the crime.
Hoeveel spijt hij ook zou kunnen betonen, het doet er niet toe, het kan nooit betalen voor de misdaad.
Some of you are trying to get assurance from how sorry you are.
En sommigen onder jullie proberen om zekerheid te vinden en de hoeveelheid spijt je hebt.
Do I feel really, really, really bad? Then maybe God will forgive me.
Als ik mij echt slecht voel en echt heel veel spijt heb, misschien zal God dan naar mij omzien.
Justification is based on the blood of Jesus, not on how you feel.
Rechtvaardiging is gebaseerd op het bloed van Jezus, niet op gevoelens die je zou kunnen hebben.
It's the same way with faith.
Hetzelfde is waar over geloof.
Faith doesn't pay for your sins.
Ook geloof betaalt niet voor je zonde.
People are saying, do I have enough faith?
Mensen kunnen zeggen, misschien heb ik genoeg. Stel eens de vraag, heb ik genoeg geloof?
Justification is not based on how much faith you have.
Maar opnieuw, de rechtvaardigheid is niet gebaseerd op de hoeveelheid geloof je hebt.
We're justified by his blood.
We zijn gerechtvaardigd door zijn bloed.
Now this explains why a person can have a very weak faith and still be justified.
Dit verklaart ook dat een persoon een heel klein geloof kan hebben, een heel zwak geloof, en nog steeds gerechtvaardigd kan zijn.
I heard this illustration.
Ik hoorde het volgende voorbeeld.
Here's two bridges that are going across a canyon.
Er zijn twee bruggen en beide gaan over een klif.
One is a very weak bridge.
De ene brug is heel zwak.
It's barely hanging there.
Het hangt amper nog samen.
The other is a very strong bridge.
De andere brug is een heel sterke, stevige brug.
Now here's a man with a lot of faith in the weak bridge.
En hier komt iemand en die heeft heel veel zekerheid, heel veel vertrouwen in die zwakke brug.
He's full of confidence.
Hij is zelfverzekerd.
And he goes out on the weak bridge.
En hij stapt die zwakke brug op.
And he falls to his death.
En hij stort de klif naar beneden, zijn dood tegemoet.
Because it was a weak bridge.
Juist omdat de brug zo zwak was.
Here's a man with a very weak faith in a strong bridge.
En dan heb je een andere man. En hij heeft een heel klein geloof en een heel sterke brug.
He's full of fear and trembling.
Hij is angstig, bevend.
And he goes out on the bridge.
En hij haalt heel langzaam de brug op.
And the bridge holds him.
En de brug houdt stand.
Because you're not saved by how strong your faith is.
Juist omdat je niet gered wordt op basis van hoe sterk of hoe groot je geloof is.
You're saved by the blood of Jesus.
Dat je gered wordt, gerechtvaardigd wordt door zijn bloed.
How strong is that?
En hoe sterk is dat niet?
It has infinite power.
Het heeft oneindig veel kracht.
You remember the Passover?
Herinner je het Pasfeest?
They went out and they put blood on the doorpost.
Ze gingen één voor één uit om bloed aan de deurposten te smeren.
So here's a guy. He said, I don't even need to put the blood out there.
Er is een man en die zegt, ja, dat bloed heb ik eigenlijk zelf niet nodig.
I have strong faith.
Ik heb sterk geloof.
He would have died.
Die man zou sterven.
But here's a guy who puts the blood on the doorpost.
Er is een andere man en hij doet wel het bloed aan de deurpost.
And maybe he's afraid all night long.
En heel de nacht door is hij angstig.
He's inside his house. He hears these cries of people dying.
Hij zit binnen in zijn huis en hij hoort door de straten het schreeuw, het gejammer van de mensen die sterven.
Has a very weak faith.
Hij heeft een heel klein en zwak geloof.
What did God say?
En wat heeft God gezegd?
When I see your faith, I will pass over you.
Heeft God gezegd, als ik je geloof zie, dan zal ik voorbij gaan.
That's not what he said.
Dat is niet wat God zei.
When I see the blood, I will pass over you.
God zei, als ik het bloed zie, zal ik voorbij gaan.
We are justified on the basis of the blood of Christ.
Onze rechtvaardigheid is gebaseerd op het bloed van Jezus.
There was an evangelist in Scotland 100 years ago.
Een goede 100 jaar terug was er een evangelist in Schotland.
And he tells a story about a man who became a Christian.
En hij vertelt het verhaal van een man die christen werd.
This man was a notorious sinner.
Een echte doorwinterde zondaar.
Everybody in the whole village knew about his sin.
Iedereen kende de zonde van die man.
And he became a Christian.
En deze man kwam tot geloof.
He was full of joy.
En hij was vol met vreugde.
So the evangelist went on to the next village.
En de evangelist reisde verder naar de volgende stad.
A year or two later he came back.
En een paar jaar later komt hij terug.
And this man was cast down and sad.
En de man was diep bedroefd. Hij was teneergedrukt.
He said, "What's wrong?"
En hij vraagt de man, wat is er verkeerd?
I don't feel the same way I did.
En hij zegt, ik voel niet meer hetzelfde als toen.
And so the evangelist asked him a question.
En de evangelist stelt hem een vraag.
He said, Michael.
Hij zegt, Michael.
I know that wasn't his name in Scotland. How much money is in your pocket?
Vraagt de man, hoeveel geld zit er in je zakken?
I said, €2.
Hij zegt, €2.
I said, let me ask you a question.
Hij zegt, mag ik u een vraag stellen?
When you feel really good, how much is that money worth?
Hij vraagt, als je op een dag heel goed voelt, hoeveel is dat geld dan waard?
He said, it's worth €2.
En hij zegt, ja, €2.
When you feel really bad, is it only worth €1?
En dan, als je op een dag heel slecht voelt, is het dan maar €1 waard?
He said, €2.
Nee, nog steeds €2.
It doesn't matter how you feel.
Het doet er niet toe hoe je jezelf voelt.
The blood of Jesus is worth the same amount every day.
Het bloed van Jezus is evenveel waard elke dag.
And if you are justified, you are justified on the basis of the blood of Christ.
En als je hier bent en je bent gerechtvaardigd, ben je gerechtvaardigd op het basis van het bloed van Jezus.
If you're a Christian,
als je een christen bent,
are you looking inside for your assurance?
Kijk je dan naar jezelf, naar je binnenste voor de zekerheid te vinden?
You can't do that.
Dat gaat niet.
One day you do well.
Er zijn dagen dat het goed gaat.
The next day maybe you don't do well.
Er zijn dagen dat het slecht gaat.
And one day you wake up, you have a headache.
Er zijn dagen dat je wakker wordt met hoofdpijn.
You don't feel spiritual.
Je voelt je niet geestelijk.
You'll never have confidence that way.
Er zal nooit zekerheid komen op die manier.
It's like some of these big ships out on the ocean.
Het is net zoals die grote schepen die we zien op de oceaan.
The anchors are huge.
De ankers van die schepen zijn gigantisch.
But it won't do any good if you put the anchor inside the ship.
Maar ze zijn maar van weinig nut als je het anker gewoon in het schip laat.
You've got to put the anchor outside the ship.
Het anker moet uit het schip.
In the Lord Jesus Christ.
Het anker moet in de Heer Jezus Christus zijn.
Okay, so that's number one.
Dus dat is het eerste punt.
Justification is based on the blood of Jesus.
Eerste punt, rechtvaardiging is gebaseerd op het bloed van Jezus.
This is number two.
Tweede punt.
To justify means to declare righteous. It does not mean to make righteous.
Gerechtvaardigd zijn betekent om rechtvaardig verklaard te worden. Het is een verklaring. Het betekent niet om rechtvaardig gemaakt te worden.
When God justifies us, he declares something that is true about us on the outside.
Als God ons rechtvaardigt, verklaart hij iets over ons die waar is buiten ons.
He declares that we are right in the sight of his law.
Hij verklaart dat we recht gerechtvaardigd zijn in de ogen van de wet.
In justification, he declares us righteous. He doesn't make us righteous.
In de rechtvaardiging verklaart hij ons rechtvaardig. Hij maakt ons niet
rechtvaardig. Now God does make us righteous.
En God maakt ons rechtvaardig.
On the inside.
Van binnen.
But that has to do with regeneration.
Maar dan spreken we over wedergeboorte.
We're talking about justification.
Maar nu zijn we bezig over rechtvaardiging.
Justification is not based on any goodness on the inside.
Rechtvaardiging spreekt niet over iets van goed die binnenin ons is.
Justification is a declaration by a righteous judge.
Rechtvaardiging is een verklaring door een rechtvaardige rechter.
It's a statement that God makes about our standing in the eyes of his law.
Het is een uitspraak die God doet over onze positie ten opzichte van zijn wet.
Now, I'm not just saying this.
Dit is niet iets die ik zeg.
The Bible says this.
Het is iets die de Bijbel zegt.
What is the opposite of justify?
Wat is het tegenovergestelde van gerechtvaardigd zijn?
You remember in Romans 8?
Herinner je nog Romeinen hoofdstuk 8?
Paul says, it is God who justifies. Who is he that...
Okay. God zegt, het is God die rechtvaardigt. Wie is het die...
Who is he that condemns?
Wie is het die beschuldigt?
The opposite of justify is condemn.
Het tegenovergestelde van gerechtvaardigd zijn is beschuldigen.
When you condemn a man, you don't make him bad on the inside.
Wanneer je iemand beschuldigt, maak je hem niet slecht van binnen.
When you condemn him, you make a statement about him.
Beschuldigen is een verklaring maken over iemand.
You see this?
Begrijp je dat?
To justify is to make a statement about our relationship to the law.
Om iemand rechtvaardig te verklaren is een verklaring, is een uitspraak te maken over die persoon.
So when a judge justifies a man, he declares that he's right in the sight of the law.
Dus als een rechter iemand rechtvaardig verklaart, dan is dat een uitspraak die hij maakt van die persoon tegenover de wet.
Okay.
Is dat duidelijk?
Number three.
Het derde punt.
Justification has no degrees or gradations.
Er zijn geen gradaties of niveaus in rechtvaardiging.
You are either 100% righteous or you are condemned.
Of je bent 100% gerechtvaardigd of je bent veroordeeld.
Suppose a murderer is charged with 7 counts of murder.
Stel je voor dat een moordenaar beschuldigd wordt van 7 moorden.
And they find him innocent of 6 but guilty of 1.
En uiteindelijk verklaren ze hem onschuldig van 6 van die moorden, maar schuldig van 1 van die moorden.
He's still a condemned man.
Hij blijft nog steeds een veroordeeld iemand.
He's not justified in the sight of the law.
Hij is niet rechtvaardig in de ogen van de wet.
Now God justifies us.
Dus God verklaart ons rechtvaardig.
For the Christian there is no condemnation.
Dat wil zeggen dat er geen veroordeling is voor de christen.
Romans 8:1.
Dat lezen we in Romeinen 8:1.
Therefore now no condemnation to those who are in Christ.
Dus er is nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn.
If you are a Christian, you are 100% justified.
Dus als je een christen bent, dan ben je voor 100% rechtvaardig verklaard.
And the righteousness that you have is not just a good one.
En de rechtvaardiging die je ontvangen heeft is niet een goede rechtvaardiging.
It's the very righteousness of Christ.
Het is de rechtvaardigheid van Jezus Christus zelf.
It's 100%.
Het is 100%.
2 Corinthians 5:21.
2 Korinthe 5 vers 21.
He made Jesus to be sin for us who knew no sin.
Hij die geen zonde gekend heeft hij tot zonde gemaakt.
That we might be made the righteousness of God in him.
Dat wij rechtvaardigheid, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem.
Now, Satan will try to get you to feel that you're just a little bit condemned.
En het is belangrijk om te zien, de duivel wil dat we het gevoel krijgen dat we toch al een klein beetje veroordeeld zijn.
The Bible says you're 100% righteous in the sight of God's law.
Wat de Bijbel daarentegen zegt, dat je 100% rechtvaardig verklaard bent tegenover de wet.
The apostle Paul knew God better than we do.
De apostel Paulus kende de Heere beter dan wij hem kennen.
But he was not one little bit more justified than we are.
Maar hij was niet een beetje meer rechtvaardig dan dat wij dat zouden zijn.
In fact, even the Lord Jesus Christ was not more justified than we are.
Meer zelfs, ook de Heer Jezus Christus was niet meer rechtvaardig.
How can I say that?
Hoe kan ik dat?
Because it's his righteousness that is given to us.
Juist omdat het zijn rechtvaardigheid is dat wij ontvangen hebben.
Very same righteousness.
Het is dezelfde rechtvaardigheid.
Has been given to us.
Die wij nu ontvangen hebben.
Our justification is perfect and absolute.
Onze rechtvaardiging is absoluut en perfect.
All right, number 4.
Het vierde.
Justification is more than pardon.
Rechtvaardiging is meer dan gratie ontvangen.
In many governments, the president or the governor has the power to pardon criminals.
In vele regeringen zal de staatshoofd, de president bijvoorbeeld, de macht hebben om iemand gratie te verlenen.
One time in America we had a president pardon a former president.
In het verleden in Amerika was er een president en die verleende gratie aan voorgaande presidenten.
So he didn't have to go to prison.
En dus moest die president niet naar de gevangenis.
Sometimes a governor of one of our states will pardon all the criminals on death row as his last act in office.
Dus soms gebeurt het dat de verantwoordelijke van een bepaalde staat op het laatste van zijn legislatuur al de criminelen die aan het wachten zijn voor de doodstraf zal gratie verlenen en dus vrij laten, ja, dat ze gratie krijgen.
Now let me ask you some questions.
Een vraag.
When these men were pardoned, was justice satisfied?
Als bijvoorbeeld deze mensen gratie ontvangen, was dan de rechtvaardigheid verzadigd?
Were their crimes paid for?
Waren hun misdaden dan ook betaald?
Was the threatened sentence of the law carried out?
Was de oordeel die de wet zou eigenlijk brengen, was die ook uitgevoerd?
No.
Nee.
Why?
Waarom niet?
Because pardon does not take place on the basis of the satisfaction of justice.
Omdat gratie niet iets is die verleend wordt op de basis van de wet die gerechtigheid die verzadigd wordt.
Pardon is an act of authority by a governor.
Gratie is iets die een staatshoofd, een leidinggevende uitoefent op basis van zijn macht.
The sentence of the law is never carried out.
Maar het recht van de wet wordt niet uitgevoerd.
Now here's a man that's guilty.
Hier heb je een persoon die schuldig is.
His crime is not paid for.
Maar zijn misdaad werd nooit betaald.
But the governor says you can go.
Maar de gouverneur zegt, je bent vrij, je kan gaan.
Justification is not pardon.
En dus rechtvaardiging is geen gratie die verleend wordt.
Justification is a declaration by a judge.
Rechtvaardiging is een verklaring die een rechter doet.
When God justifies you,
als God je rechtvaardig verklaart,
he does it on the basis of justice.
Hij doet het op de grond van het recht.
He doesn't just let you off the hook with your sins hanging out there in the air.
Het is niet dat hij de zonde door de vingers ziet, maar dat ze daar ergens nog rondhangen, rondom scheen hangen.
He doesn't pretend that your sins have been paid for.
Hij doet niet alsof de zonde betaald is.
What does he do?
Wat doet hij dan wel?
Well, he looks at his book.
Hij kijkt naar zijn boek.
And he says, I see that your sin debt has been paid by someone else.
En hij zegt, ik zie dat de schuld van je zonde betaald geweest is door iemand anders.
It's been paid for by the Lord Jesus Christ.
Het is betaald door de Heer Jezus Christus.
It actually has been paid for.
Het is iets die echt betaald geweest is.
He doesn't just let you go.
Het is niet dat hij gewoon vrij laat.
He doesn't just let the criminal out of jail.
Het is niet dat hij gewoon de crimineel loslaat uit de gevangenis.
This is the act of righteous judge.
Het is het handelen van een rechtvaardige rechter.
He says, I see the reality is that your sins have been paid for.
Hij verklaart dat de realiteit is, wat echt gebeurd is dat je zonde betaald geweest is.
And he makes a declaration based on that fact.
En op basis van die feiten maakt hij een uitspraak.
That's the only way that a repentant sinner can hold up their head.
Dat is de enige manier dat een bekeerde zondaar zijn hoofd recht kan houden.
Now I just want to say one thing.
En iets dat ik daar nog wil over zeggen.
Some of you may have some terrible memories from the past.
Sommige van jullie hebben misschien heel vreselijke herinneringen van vroeger.
Terrible sins that you have committed.
Vreselijke zonden die je misschien gedaan hebt.
I know one man that actually was a murderer.
Een persoon die ik zelf ken was in het verleden een moordenaar.
Serial killer.
Een seriemoordenaar.
But whatever your sins in your past.
Maar wat ook de zonde is uit je verleden.
Don't miss this. What's happening? What is it?
I have no idea.
Thank you. Thank you. Come back with me now.
Okay. Even terug bij de les.
That thing that you remember that was so bad that you did.
Datgene waar je aan denkt, dat je herinnert, die je gedaan hebt, die zo erg was.
It is not still floating around in the air.
Het is niet iets die nog ergens in de lucht rondzweeft.
It has already come down.
Het is iets die neergedaald is.
It came down on the Lord Jesus Christ.
Het is neergekomen op de Heer Jezus Christus.
And that sin has been paid for in full.
En die zonde is betaald geweest. Is volledig betaald geweest.
It's gone, it's taken care of.
Het is voorbij, het is weg, het is mee afgehandeld.
And God looks in his book and he makes a declaration based on what is true.
En de Heer kijkt in zijn boek en hij maakt een uitspraak, een verklaring op basis van de dingen die waar zijn.
He's not pretending that sin is paid for.
Hij doet niet alsof die zonde betaald geweest is.
It has been paid for.
Die is betaald geweest.
That's justification.
Dat is rechtvaardiging.
We've got a little more time.
We hebben nog een beetje tijd.
We'll look at one more.
We gaan nog één punt
justification
bekijken.
Has both a positive and a negative aspect.
Rechtvaardiging heeft aan de ene kant een negatief en aan de andere kant een positief aspect.
Let's read Romans 4 verses 6 to 8.
Laten we kijken naar Romeinen hoofdstuk 4 versen 6 tot en met 8.
You can go ahead. 6 to 8.
Romeinen hoofdstuk 4.
Romans 4.
Vers 6 tot en met 8. Zoals ook David de mens zalig spreekt, aan wie God gerechtigheid toerekent, zonder werken. Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheid vergeven en van wie de zonde bedekt zijn. Welzalig is de man aan wie de Heere de zonde niet toerekent.
So, let's look at the negative aspect first.
Laten we eerst kijken naar het negatieve aspect.
And when I say negative, I don't mean something bad.
En wanneer ik het woord negatief gebruik, bedoel ik daar niet mee iets slecht.
This is something very wonderful.
Dit is iets heel bijzonder.
It has to do with what God does not do.
Het spreekt over wat God niet doet.
He does not impute our sins to us.
Hij rekent ons de zonde niet toe.
That's verse 8.
Dat zie je in vers 8.
Blessed is the man whose sin the Lord will not impute.
Welzalig is de man aan wie de Heere de zonde niet toerekent.
How is it possible for God not to impute my sin to me?
Maar hoe is het mogelijk dat God juist onze zonde niet toerekent?
Well, it's possible because he has imputed it to Christ.
Dat is mogelijk omdat hij juist die zonde toegerekend heeft aan Jezus.
And Christ has paid for it in full.
En dat Christus ten volle ervoor betaald heeft.
You know, according to the Lord Jesus, sin can sometimes be thought of as a money debt.
Volgens de Heer Jezus is zonde iets die je kan bekijken als een schuld die je hebt, bijvoorbeeld met geld.
He told a parable in Matthew 18 about a man who owed the king 10,000 talents.
Hij vertelt een verhaal in Matthäus 18 over een man die een schuld geeft bij een ander van 10.000 talenten.
So you can think of sin as a money debt.
Dus zonde is een schuld die je hebt in geld.
And Jesus said this is a very, very big debt.
En Jezus maakt duidelijk dat dit een hele zware schuld is.
10.000 talents.
10.000 talenten.
10.000 talents is so much money that this man must have been some kind of national treasurer.
10.000 talenten is zodanig veel geld dat die man waarschijnlijk de schatbewaarder was.
How long would it take a common worker to pay off 10.000 talents?
Hoe lang zou het duren voor een gewone werkmens om die 10.000 talenten te betalen?
164.000 years.
Dat zou ongeveer 164.000 jaar duren.
If he worked every day.
Als hij elke dag werkt.
No holidays, no Sundays.
Geen vakantie, geen zondagen.
Every day.
Elke dag.
164.000 years.
164.000 jaar.
That's how big our debt is.
Zo groot is onze schuld.
Now, God does not impute that debt to us.
En het is juist die schuld die God niet aan ons toerekent.
Because he does impute it to Jesus.
Omdat hij hem toegerekend geeft aan Jezus.
This has to do with forgiveness.
Dat heeft te maken met vergeving.
But justification is more than forgiveness.
Maar rechtvaardiging is meer dan vergeving.
You see, I have this big debt.
Ik heb deze grote schuld hier.
And Jesus pays that.
En Jezus betaalt die schuld.
That brings me to zero.
Dat brengt mij terug op nul.
I don't have any debt, but I don't have any money in the bank.
Ik heb geen schuld meer, maar ik heb ook geen geld in de bank.
Okay. So what's the positive side of justification?
Dat brengt ons bij het positieve aspect van rechtvaardiging.
Well, that's in verse 6.
Dat zien we in vers 6.
David speaks of the blessing upon the man to whom God reckons righteousness apart from works.
David zegt in vers 6, zoals ook David de mens zalig spreekt aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken.
It's the same word, impute.
Het is opnieuw hetzelfde woord, het is toerekenen.
He counts righteousness to us apart from works.
Hij rekent onze rechtvaardigheid toe los van onze werken.
In other words, the Lord Jesus Christ not only pays the debt for my sin.
Dus Jezus betaalt niet alleen de schuld van onze zonde,
but he works out a perfect righteousness that is imputed to me.
Maar hij verwerft een perfecte rechtvaardigheid die dan vervolgens aan mij toegerekend wordt.
He not only takes care of my debt.
Hij handelt niet alleen mijn schuld af.
He puts a vast fortune in the bank for me.
Hij deponeert daarna een gigantisch fortuin op mijn rekening.
It says in Romans 5, through the obedience of one, many will be made righteous.
Er staat in Romeinen 5 dat door de gehoorzaamheid van één velen gerechtvaardigd zullen worden.
Now, let me try to explain this.
Probeer dit uit te leggen.
The law had two sides.
De wet had twee kanten.
The soul that sins will die.
Aan de ene kant staat er, als de ziel die zondigt zal sterven. Okay,
but it also had the other side.
Maar er was ook een andere kant aan de wet.
He that does these things shall live.
Wie volgens deze wet leeft, zal leven.
Now Paul talks about this in Galatians 3:12.
Dat is iets waar Paulus over spreekt in Galaten 3:12.
Those who do those things will live by them.
Galaten hoofdstuk 3.
You don't need to read it, it's all right. But if you okay. want, go ahead.
I'll read it. Maar voor de wet is het niet uit geloof, maar de mens die deze dingen doet, zal daardoor leven.
In other words, those who perfectly keep the law can get life. They can merit life by keeping the law.
Dat wil zeggen, iemand die volledig de wet zou houden, daaruit leven zou krijgen.
You could read Romans 10:5.
We lezen samen Romeinen 10, vers 5. Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is. De mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven.
So, if Moses says, if you keep these things, you'll have righteousness in the sight of the law and you'll have life.
Mozes zegt, als je gehoorzaam bent aan de wet, dan zal je rechtvaardig zijn, maar zal je ook leven daardoor ontvangen.
Let's look at one more that maybe makes it even clearer.
Nog één die misschien het nog verduidelijkt.
Luke chapter 10.
Lucas hoofdstuk 10.
Verses
25
tot 28.
Lucas hoofdstuk 10, vers 25 tot 28.
A certain lawyer.
En zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken en zei, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En hij zei tegen hem, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? Hij antwoordde en zei, u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. En hij zei tegen hem, u hebt juist de antwoord. Doe dat en u zult leven.
Okay. So this lawyer says, what must I do to have life?
En deze wetgeleerde vraagt, wat moet ik doen om leven te hebben?
And Jesus said, what do you read?
En Jezus vraagt hem, wat lees je in de wet?
Love the Lord your God with all your heart, soul, mind and strength.
De Heere liefhebben met heel je ziel, kracht, verstand.
Love your neighbor as yourself.
Om je naaste lief te hebben als jezelf.
And Jesus said, that's right.
Jezus zegt, dat klopt.
Do that and you'll have life, you'll live.
Als je deze dingen doet, zal je leven hebben.
Now there's one problem.
Er is één probleem.
No one has ever done that except for one person.
Niemand heeft dit ooit gedaan behalve één persoon.
The Lord Jesus Christ.
De Heer Jezus.
And he perfectly fulfilled the law and earned eternal life.
En hij was in volledigheid gehoorzaam aan de wet en zo bekwam hij ook het eeuwig leven.
He earned the right to eternal life.
Hij verdiende het recht tot het eeuwig leven.
He could say, I have done all of that and I have earned eternal life.
Hij kon zeggen, ik heb dit allemaal gedaan en ik heb het eeuwig leven verdiend.
Now again, the Bible says that God imputes the righteousness of Christ to us.
En opnieuw, de Bijbel zegt dat God de rechtvaardigheid van Jezus aan ons toerekent.
Again, it's not talking about something on the inside.
En opnieuw, het gaat niet over iets die binnen in ons gebeurt.
We'll get to that tomorrow.
Daar komen we morgen op.
We're talking about justification.
We hebben het over rechtvaardiging.
It's more than just having your sins forgiven.
Het is veel meer dan alleen je zonden die vergeven zijn.
You are given the righteousness of Christ.
Jij krijgt de rechtvaardigheid van Jezus.
How can I illustrate this?
Hoe kan ik dat een voorbeeld?
Years ago I used to work in a factory.
Jaren terug werd ik in een fabriek.
And we had these time cards that we'd put in the machine.
En er waren van die kaarten die ze dagelijks in de machine moesten steken.
How many of you know what about this? Have you ever? Okay, so you put it in the machine.
Dus je nam die kaart en je stak hem in de machine.
In the morning.
Dat deed je 's ochtends.
And when you leave, you put it in when you finish the day's work.
En op het einde van de werkdag opnieuw stak je de kaart in de machine.
And at the end of the week, your time card is full.
En op het einde van de week had je een kaart die vol stond.
And you give that to the company and they pay you.
En die kaart kon je dan binnengeven in het bedrijf en dan betaalden ze.
Now the Bible says if we obey him it will be righteousness for us.
De Bijbel zegt als wij gehoorzaam zijn aan hem dan zal dat rechtvaardigheid voor ons betekenen.
The verse in Romans 10 that we looked at. Moses said the man who keeps the law will live by that righteousness.
Mozes zegt, zoals we zagen in Romeinen 10, de persoon die leeft volgens deze wet zal rechtvaardigheid ontvangen.
Now what has happened?
Wat is er gebeurd?
The Lord Jesus has a full-time card.
De Heer Jezus heeft zo'n volledige kaart.
He has perfectly obeyed God in every way.
Heeft God in alle mogelijke manieren volledig gehoorzaam geweest.
He has merited eternal life.
Heeft het eeuwige leven verworven.
And when God justifies you, you are given his time card.
En wanneer God jou rechtvaardig verklaart, ontvang je die kaart van Jezus.
His righteousness is imputed to you.
Zijn rechtvaardigheid wordt nu jou toegerekend.
You have a title to eternal life.
Je krijgt het recht op het eeuwig leven.
I think I better quit with that.
Het is misschien goed om hier af te ronden.
We have more that we could say even about this.
Er is nog veel meer zelf over de zaken die we nu over spreken, die ik zou kunnen zeggen.
Think about these things.
Maar denk goed over deze dingen na.
Our salvation is far greater than we can imagine.
Onze redding is veel groter dan we onszelf kunnen voorstellen.
What I have to say in today and tomorrow is just the tiniest amount.
Wat ik vandaag en morgen hierover zal vertellen is maar iets heel kleins.
Most of our salvation is still in the future.
Het meeste van onze redding is nog iets die weglegt in de toekomst.
Peter says we wait for a salvation ready to be revealed.
Petrus zegt dat we wachten op de openbaring van onze redding.
But what we're talking about will give us a little more understanding of the great salvation that we already have.
Maar wat we samen overdenken zal ons iets meer begrip geven over de geweldige redding die we ontvangen hebben.
Amen.
Amen.